Boektopia podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
En met Veerle de Vos, welkom.
Dankjewel. Goedemiddag.
We kennen jou als VRT-journaliste en China-kenner. Maar van dat land sla je nu een zeer frappante brug naar hier vlakbij, naar Pittem.
Inderdaad.
Waar Ferdinand Verbiest is geboren. Daarover gaat jouw nieuwe boek. Hij heeft ook hier in Kortrijk op het college gezeten. Als jezuïet is hij hier opgeleid, als ik mij niet vergis.
Ja. Hij is natuurlijk naar een jezuïetencollege geweest, waar heel veel jezuïetencolleges, ook al in de 17e eeuw, die floreerden. En Ferdinand heeft hier gezeten. Ik denk van 1632 tot 1640 ongeveer.
En heeft ook het jubeljaar 1640 dan nog meegemaakt voor 100 jaar jezuïeten. Neem ons eens mee naar die feesten.
Dat waren ongelooflijke feesten. De jezuïeten deden het goed, hadden heel veel colleges. Publiceerde heel veel boeken en dat ging gepaard met feesten. Dat wou zeggen theatervoorstellingen. En theatervoorstellingen in de 17e eeuw, dat was met heel veel vuur en ontploffingen en toneel op 3 verdiepingen, beneden de hel, boven de hemel. En ik denk dat het college van Kortrijk heeft toen een soort piramide ook gebouwd met alle leerlingen. Dus de oudste van onder en de jongste van boven, om dat te vieren. Dus dat hebben ze hier.
Waarom hebben wij dat soort dingen afgeschaft? Ja, vraagden mensen zich dan af. Dat waren nog eens tijden.
Schoolfeesten. Ja.
Oké. Okay. Dat is precies het soort evenementen wat je ook heel mooi tot leven wekt in dit boek, in die biografie. Maar waarom precies Ferdinand Verbiest? Want ik denk dat heel veel mensen hem voor jouw boek niet kenden.
Omdat dat, denk ik, de beroemdste Vlaming is in China tot op de dag van vandaag. Dus als je in China vraagt, je moet niet zeggen wie is Ferdinand Verbiest, maar als je in China vraagt wie is Nan Huairen, want dat was een Chinese naam, dan kennen heel veel mensen hem nog. Je vindt hem
en hoe komt dat?
Omdat hij zeer dicht bij het centrum van de macht is geraakt in de 17e eeuw. En het centrum van de macht was de keizer. De keizer was de zoon van de hemel in de verboden stad, die toen echt nog een verboden stad was, waar geen gewone sterveling binnen mocht. En Ferdinand heeft het daar geschopt tot astronoom, privéleraar, vertrouweling, diplomaat van die machtige, machtige keizer van China.
Want de westerlingen hadden meer kennis over de hemel.
Dat was het eigenlijk. En China was op dat moment volledig afgesloten. Je kon daar niet binnen. Ze hadden daar niks nodig van de rest van de wereld, zeiden ze. Dus ook bijvoorbeeld de Hollanders en de Portugezen die handel wilden drijven met China, die werden allemaal teruggestuurd. De enige die binnen mochten waren de Jezuïeten. En daar waren heel wat Vlamingen bij, omdat ze kennis hadden. Ze kenden de hemel, ze konden de hemel uitleggen. Ze konden maansverduisteringen, zonsverduisteringen voorspellen. Heel erg belangrijk in China, waar die hemel vol betekenis zit. En dat kon Ferdinand.
Maar het was tegelijkertijd toch een soort scharniertijd, want ze hadden die wetenschappelijke kennis, maar ze geloofden ook nog in het bovennatuurlijke, in feniksen en dat soort dingen.
Ja, dat vind ik zo interessant aan die tijd. Je zit op een scharniermoment tussen de oude tijd en de nieuwe tijd. De wetenschap maakt enorme sprongen. Galilei, Copernicus waren al gepasseerd. Ja, de katholieke kerk had daar wel een en ander over te zeggen. Maar ook Newton ging zijn wetten publiceren, de fysica. Dus de kennis over de hemel en de aarde ontvouwde zich. En toch, ja, geloofden ze nog in bovennatuurlijke dingen. Ze geloofden nog in fenixen. Ze geloofden dat er draken woonden in China, in de bergen. Zeemeerminnen bijvoorbeeld. Dus dat maakt het heel boeiend om zo die clash te zien tussen dat oude, de oude tijd en de nieuwe tijd, hè, waarin we nu nog altijd leven. En dat is op dat moment leefde Ferdinand Verbiest.
Een jongen uit Pittem.
Ja. Inderdaad.
Dat is op zich al het gegeven alleen dat iemand hier een eenvoudige, tamelijk eenvoudige komaf, het schopt tot aan tot op het hoogste niveau, eigenlijk in dat mysterieuze keizerrijk. Had je op voorhand, voor je het begon te schrijven, door waar hij jou allemaal zou meenemen?
Niet helemaal. Dus ik heb eigenlijk ook zijn spoor gevolgd van in Pittem, inderdaad, waar nog altijd een standbeeld staat.
Waar hij ook nog gevierd wordt, geloof
waar
ik.
Waar hij gevierd is begin oktober, pas daarbij, op zijn 400ste verjaardag, hebben we dat daar gevierd met de provincie West-Vlaanderen. En ik heb hem dan gevolgd door Europa, waar hij gestudeerd heeft in Rome, in Sevilla. Dan is hij naar Azië gereisd, via Goa, schipbreuk geleden, kapingen ondergaan. En dan zijn tocht door China. tot en met waar hij begraven is, want zijn graf ligt vandaag nog altijd in Peking, in mooie staat. En dat ligt op dit moment achter de communistische partijschool. Dus op dat terrein is hij begraven.
Wat zou hij daarvan gevonden hebben?
Ik weet het niet, maar het wordt wel in ere gehouden. Het is een hele mooie tuin en als je dat vriendelijk vraagt, mag je het gaan bezoeken. Ja,
ja, dat heb je ongetwijfeld gedaan.
Dat heb ik gedaan.
Meer dan één keer? Of,
Ik ben er één keer geweest, net voor het coronavirus toesloeg in China. En dus sindsdien, ik zou heel graag nog eens teruggaan, maar het is geleden van toen. Ja.
Wat zou je hem vragen, mochten we kunnen tijdreizen? Mocht je nu met hem in contact kunnen komen?
Ik denk dat ik hem zou vragen, hoe moeten we China aanpakken? Hoe moeten we dat moeilijke land waar wij vandaag mee worstelen, waar we niet goed weten, is dat nu een vijand, is dat de nieuwe vijand? Moeten we daar juist mee samenwerken, hè, wat de bedrijven hier zeggen? Hoe kunnen we de Chinezen verstaan? Hoe moeten we met hem omgaan? Dat zou ik hem heel graag nog eens willen vragen.
Heb je geen sleutels gevonden terwijl je dit boek schreef?
Jawel, dat was ook, daarom heb ik het boek ook geschreven. Ik wou eigenlijk op zoek gaan naar dat soort antwoorden. En een van de dingen die ik geleerd heb is, leer China eerst goed kennen. Kennis is de sleutel tot alles. Hè? Het was de sleutel waarmee de Jezuïeten China zijn binnengeraakt, maar het is voor ons ook de sleutel om China te begrijpen. Leer over dat land, leer de taal, hun geschiedenis, begrijp hoe zij denken, bekijk de wereld ook eens vanuit hun standpunt. En dat is een manier, denk ik, waar we heel ver mee komen. Veel verder dan nu, in elk geval.
Ja, want als iemand als Ferdinand daar aankwam, het eerste wat zij deden, was maandenlang Chinees studeren. En niet alleen gewoon om dagelijks conversaties te voeren, maar ook om de literatuur te kunnen lezen. En dat waren handboeken die zij, de voorgangers dan, de Jezuïeten zelf, hadden samengesteld. Ja. Ja. Dat soort toewijding zouden wij misschien ook moeten aan de dag leggen.
Bijvoorbeeld, ja, daar kunnen we iets van leren, denk ik. Ja.
En misschien ook een soort bescheidenheid. Dat wij moeten beseffen dat we ook nog te weinig weten.
Ja, want dat is veranderd. Ik heb het gevoel dat wij nu toch nog altijd de wereld, China, maar de hele wereld bekijken met een soort superioriteitsgevoel. Met het idee, de hele wereld zal wel zoals wij worden. En Ferdinand en de andere Jezuïeten hadden in de 17e eeuw al heel goed door, China kan je nooit veranderen. Er zal Chinezen blijven Chinees. Hè? De cultuur hier is zo waardevol. Hè? Het is zo'n bijzondere beschaving, misschien zelfs een superieure beschaving, die kan je nooit helemaal veranderen. Je kan ze proberen begrijpen, je kan er contact mee leggen, je kan ermee omgaan, je kan er iets van leren. Maar denk niet dat wij hier in het Westen China zomaar gaan veranderen. En dat vond ik toch wel een hele belangrijke boodschap om naar deze tijd te halen.
Ja, is het daarom ook dat je zegt, Verbiest en zijn ordegenoten waren te modern voor hun tijd, maar misschien zelfs voor deze tijd?
Ja, dat is eigenlijk iets waar ik, naarmate ik het boek, ik heb er 5 jaar aan gewerkt, dus het inzicht is met de tijd gekomen.
Het heeft mogen rijpen, dat is ook mooi.
Ja, dat is een gevoel dat ik had. Hè. Ze deden aan bekering in China, maar vanaf het begin zeiden ze, sorry, maar dat kunnen we alleen als we uitgaan van wat er al is in China, van hun cultuur. Confucius, de voorouderverering, allerlei gebruiken die ze in China hebben, zoals papier verbranden, papieren geld verbranden bij begrafenissen. Dat kon allemaal voor de Jezuïten. Dat kon helaas niet voor het Vaticaan in Rome. En daar is die poging ook op gestrand. Hè? Dat moment waar je echt een uitwisseling had. Want wij hebben veel geleerd van China op dat moment. Chinese wetenschap, acupunctuur is allemaal via de Jezuïeten naar hier gekomen. Ze hebben ook veel van ons geleerd. Daar is een einde aan gekomen op het moment dat het Vaticaan in Rome zei, sorry, maar wat jullie Jezuïeten daar doen, dat noemen wij geen bekeren. De Chinezen moeten ook van nul beginnen. Weg met hun gebruiken. Het moet in het Latijn, laat ze maar Latijn leren. Ja, en dan heeft de Chinese keizer gezegd, als het zo zit, dan mogen jullie vertrekken. Dus dat was ook het einde van die periode.
Het Vaticaan. Ik had hier deze middag ook nog Walter van Steenbrugge. Dus het is toch duidelijk dat dat instituut een paar keer de bal serieus heeft misgeslagen. Maar goed, in welke documenten of welke brieven had jij het gevoel dat je het dichtste bij Ferdinand als persoon kwam?
In zijn eigen brieven en dan vooral de brieven die hij naar zijn vrienden schreef. Want hij is naar China vertrokken met een aantal vrienden die daar ook gebleven zijn. Er zijn er ook die omgekomen zijn onderweg. Ik ga niet te veel vertellen. Het was een heel avontuur. Maar aan zijn vrienden schrijft hij soms hoe moeilijk het is. Hij zegt, ik zit hier vast aan het hof. Ik ben eigenlijk met mijn enkel gebonden aan die keizer. Als de keizer in het midden van de nacht zegt, je moet nu komen, want er is hier een ster te zien boven de verboden stad. Moest hij op zijn paard springen, moest hij naar de verboden stad. En daarvoor was hij niet naar China gekomen. Hij was naar China gekomen om Chinezen te bekeren. Om rond te rijden te paard op het Chinese platteland. En dan merk je inderdaad in zijn brieven, ja, een soort...
Toch een soort gefneukte ambitie.
Ja, ja, en hij zei toen, hij besefte heel goed, kijk, ik moet hier zijn, want het is dankzij mijn goede relaties met de keizer, nog iets wat we vandaag kunnen leren, heel belangrijk in China, goede relaties met de juiste mensen. Het is dankzij die goede relaties dat jullie dat bekeringswerk, weliswaar met mate, kunnen doen in China. En dat begreep hij. Maar in die brieven met zijn vrienden, ja, dan merk je de mens die naar boven komt. Ook de humor, want hij heeft ook reisbeschrijvingen geschreven. Hij gaat op een bepaald moment op reis met de keizer naar Mongolië, met zijn concubines en met tenten en joerts. En dan merk je ook de humor die hij had. Dus ja, dat vond ik verwonderlijk hoe je dan zoveel eeuwen later toch nog vanuit brieven en documenten iemand terug kan tot leven wekken. En dan blijkt dat een interessante figuur te zijn geweest. Ja.
Ja. Ja, je hebt er 5 jaar aan gewerkt, maar duidelijk met heel veel plezier. Ik zie het in je ogen. Heeft Netflix al gebeld?
Nog niet, maar...
Maar dat zal komen.
We zijn aan het proberen. De relaties tussen West-Vlaanderen bijvoorbeeld en China zijn zeer goed. En daar zijn ze ook aan het proberen. Wie weet valt er wel een soort co-productie met China op poten te zetten. Ja. Dat zou fijn zijn.
Tussen China en Pittem en Kortrijk en alles daar rond. Ik zal zeker kijken, maar het toch eerst en vooral het boek goed lezen. Dat kan ik iedereen aanraden, want het is echt een wonderlijke reis. Bedankt daarvoor en bedankt voor je komst, Veerle de Vos.
Dank je wel.
Boektopia podcast. Lezen is beleven. Beluister ook de andere podcasts, live opgenomen op Boektopia 2023. Nu via je favoriete podcast-app.